Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kreeg al wel wat opmerkingen op social media van oeh, je hebt wel dikke enkels, meid. Misschien heb je zwangerschapsvergiftigingen. Toen dacht ik, waar bemoeien die mensen zich mee? Laat me lekker zwanger zijn. Maar ze hadden achteraf gezien hartstikke gelijk.
Dubbel pret. Niet in de laatste plaats omdat Laura Pontecorvo een aanstekelijk lief mens is, maar ook omdat we twee verhalen vertellen. Live op de 9 maandenbeurs. Gaat het bij haar eerste avontuur nogal mis met een premature stroomversnelling geboorte na een zwangerschapsvergiftiging? Is de tweede, ondanks de kans voor herhaling, een prachtig verhaal met een moeder geassisteerde keizersnede?
Weet je wat mijn grootste uitdaging elke dag is?
Nou, laat maar raden. Je kids in leven houden?
Nee, ik weet het. Wat je nu weer moet koken, toch? Oh, ik vind dat zo herkenbaar. Dit is echt volgens mij een vraag die iedere ouder zich dagelijks stelt.
Ja, want je wil natuurlijk een beetje gezond en vers eten. Maar je wil ook weer niet te veel tijd eraan kwijt zijn. Tenminste, ik niet. Want voordat je het weet, sta je na je werk weer inspiratieloos naar een of andere supermarktschap te kijken. Wat je nu weer moet halen.
Ja, nou, dit is dus precies wat ik bedoel. Maar ja, daar hebben wij gewoon de oplossing voor. Namelijk HelloFresh. Dat appje open je en hatsikidee, je kan gaan. Ik koos deze week voor een klimaatbewuste menu, hoe zeg je dat?
Box.
Box, inderdaad.
Ja, box, ja.
En daar zat onder andere bij een sushibol met warm gerookte zalm, komkommertjes radijs en een gember mayonaise. Ja, René, wat koos jij? Of Aline, koos jij deze week?
Ja, nou, sinds wij dus HelloFresh hebben, hoef ik natuurlijk helemaal niks meer te doen. Goh, ik word ook een potje lui neergezet altijd in deze podcast. Maar goed, ja, dat is nog wel eens echt bewust jezelf die rust gunnen. Hè? En nou ja, ik vind het echt zo leuk om mijn twee mannen dan lekker samen zo bezig te zien in de keuken. Wat had je eigenlijk besteld, René, deze week?
Ja, ik heb weer met kopen even zitten scrollen natuurlijk. En de keuze viel onder andere op een stampot met spitskool en kokosmelk. Dat was leuk, dat heeft hij gekozen. Want daar lagen twee halve eitjes, weet je wel, zijn gezichtje zo op. Vond hij mooi natuurlijk. Verder een paddenstoelen risotto van orzo en een burrata en pecorino pasta.
Oh, dat Italiaans, dat klinkt ook lekker.
Een heel bewust boxje, kun je zeggen.
Hé, en lieve luisteraar, denk jij nu ook, ik gun mezelf ook die rust? Dan mogen wij jullie een hele fijne korting geven. Namelijk tot wel €90 korting op je eerste 4 boxen. Gebruik hiervoor de code HELLO, adem in, adem uit. Je vindt ook al die informatie in onze show notes.
Ja, en sta jij binnenkort nou lekker met je kids te koken, dan vinden wij het superleuk als je ons taggt.
Ja, verplicht.
Toch? Verplicht. Ja, verplicht.
Anders trekken we die code gewoon in.
Ja, dan doen jullie niet meer mee.
De eerste vraag.
Hoe heb jij je man ontmoet?
Oh, leuk.
Ja.
Heel leuk. Inmiddels alweer 10 jaar geleden. Mm-hmm. Mijn man die zat altijd in de evenementen. En eigenlijk iedereen uit mijn vriendengroep ging naar Black Tie. Dat was dan een kerstfeest op 24 december in Rotterdam. Hoe heette die locatie ook alweer? Ik kijk even naar rechts. De Cruise Terminal, dankjewel.
Oh, ja.
En iedereen ging daar naartoe, maar het was echt black tie. Dus alle mannen in smoking, alle dames in het lang. Dus eigenlijk hoe je er nooit, zo loop je er nooit bij. Nee. En hoe leuk is het dat dan een keertje mag. En iedereen ging er naartoe. Dus ik denk, nou, daar moet je zijn. Dat is het feest. Uitverkocht, overal.
Oh.
Kon nergens meer aan kaarten komen. Ging ik op die flyer kijken. Nou, er stonden al die DJ's erop die dus moesten draaien. Waarvan er eentje ertussen stond die ik gewoon nog ken vanuit mijn musical verleden. En ik app hem gewoon. Ik zeg, lieverd, ik zeg, ja, we hebben elkaar jaren niet gesproken. Heel stom dit. Ik hoop dat het goed met je gaat. Maar kan jij nog wat voor me regelen bij Black Tie? Zo gezegd, zo gedaan. Hij zegt, ja, ik vraag mijn baas wel even. En zijn grote baas, dat was mijn man. En hij zegt, ja, een vriendinnetje van mij, Laura Pontecorvo, die wil heel graag naar je feest. Zou je nog wat voor haar kunnen betekenen? En hij wist wel wie ik was qua naam. En achteraf gezien hadden we al 5 jaar oogcontact met elkaar in het uitgaansleven.
Maar ik zat in een relatie, hij in een relatie. Dus we hebben nooit met elkaar gesproken. Maar wel altijd oogcontact gehad. Dus het was altijd al een soort van
het
magnetisch.
Hing er al.
Ja, het hing er al. Dus toen die DJ tegen hem zegt, ja, Laura wil graag naar je feest. Was het voor hem, Laura, oké, geef me haar nummer. Maar dan bel ik er wel even. Dus ja. Hij heeft gewoon letterlijk mijn nummer zo in zijn schoot gekregen. Toen heeft hij me gebeld. Toen zegt hij, joh, Lau, je wil naar mijn feest komen. Vertel, wat leuk, gezellig. Ik was net begonnen met bloggen. Ik denk, ja, dan ga ik een heel blogpost schrijven over jouw feest. En dan helemaal, weet je, mezelf verkopen. Gewoon heel erg mijn best te doen. Dat ik een prachtig artikel zou schrijven voor hem. Terwijl hij al lang had besloten natuurlijk om mij te laten komen.
Ja, ja.
Zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik met een vriendinnetje daar naartoe gegaan. En toen was
ging
alles...
Ging je extra mooi maken?
Extra mooi maken, ja zeker. Het was een week voor het feest. En toen hadden we vanaf dat moment elke week, of elke dag tot aan het feest toe, eventjes app-contact. En toen eenmaal op het feest had hij alles geregeld. Van een VIP valet parking tot aan dat er een vrouwtje, een meisje die daar werkte, me zo bewandelde naar het VIP-deck. Het was helemaal, ik werd helemaal in de watten gelegd. En hij was er zelf nog niet. En dan stond ik daar op dat VIP-deck. En die week, elke dag contact, begon ik hem wel heel leuk te vinden. Want hij is een beetje, hij is wat ouder. Dus hij is van de oude stempel. Dus wat deed hij? Hij appte me. En als ik reageerde, dan belde hij meteen. En de mannen van mijn leeftijd, die doen dat niet. Die bellen niet. Die zijn meer van het appen. En ik vond dat zo
nog
leuk.
Even wachten, hè? Als het even kan. Even ja, laten hangen.
Ja, en, het spel spelen. Ja, ja.
Hij was gewoon bellen. Gewoon kletsen. En dan was het een minuutje, soms 2 minuten, even kletsen. En dat vond ik zo leuk. En ja, zijn innerlijkse karakter, hoe die was. En toen het moment daar op het feest, kwam hij na een half uur aangelopen zo, door de menigte, in smoking. Hij lachte naar me. Kuiltje in zijn wang en ik was op slag verliefd. Dat is heel raar. Op slag verliefd vanaf dat moment. 3 weken later gingen we op wintersport. Meteen.
Met elkaar?
Met elkaar.
Oh, wat leuk.
Heel spontaan, heel leuk. En de ultieme test natuurlijk. En vanaf dat moment zijn we nooit meer uit elkaar geweest.
Oh, ik hou zo van deze verhalen.
Wanneer was die eerste
seizoen? Classic love story.
Wanneer was die eerste seizoen? Nou, ik denk... Het feest was op 24 december. Ik denk op 1 januari.
Niet toen die avond?
Niet die avond, nee. Wat dat betreft ben ik ook van de oude stempel.
Ik zie hier wel een patroontje ontstaan bij mensen die ons liefdesverhaal een beetje vertellen. Dat de beste liefdesverhalen niet op de eerste avond...
Oh, wat goed. Ja. Nee, zeker niet. Ja, kijken, flirten, niet, lachen, giechelen, maar absoluut geen kus. Nee. En dan op 1 januari gingen we met een grote groep stappen. Dus in plaats van oud en nieuw gingen we op 1 januari stappen. En toen hebben we voor het eerst gekust. Ja. Ja.
Dikke vette kriebels.
Dikke kriebels, ja.
En toen aan 3 weken later, wintersport.
Ja, en toen gingen we, ik denk 3 jaar daarna, gingen we samenwonen. En toen we een jaar samen woonden, heeft hij me ten huwelijk gevraagd. En toen zijn we het jaar daarna getrouwd in Italië. En hij liep het allemaal zo relaxed en vloeiend, zonder druk. Het ging allemaal zo soepel, alsof het ook gewoon zo had moeten lopen.
Ja. Ja.
In 2017 dan ten huwelijk gevraagd. 2018 gingen we trouwen. En nu zijn we gewoon alweer 5 jaar getrouwd.
Snelle.
Heel snel. Ja.
Hey, en dan is natuurlijk nu de vraag, wanneer begin je dan over kinderen?
Ja, heel mooi. Mijn man heeft al kinderen, al 3. Dus dat was ook wel toen hij mij net leerde kennen. Toen vertelde hij dat al heel snel. Ik denk de 2e of de 3e keer dat we elkaar spraken van, goh, er is wel iets wat je moet weten. Ik heb al 3 kinderen. Dat kan ook sommige vrouwen afschrikken. Ik heb ook genoeg vriendinnen die altijd zeiden, nou, ik hoef echt geen vent die al kinderen heeft.
Waarom niet, denk
maar,
je?
Ja, maar ik weet niet wat dat is.
Er komt
is.
Ook een vrouw bij, hè?
Ja, ook dat. En ik denk dat heel veel vrouwen dat gewoon dan daar misschien helemaal niet aan toe zijn om al een huis vol kinderen te hebben. Of misschien heel veel vrouwen dat gevoel met een eerste van beide willen ervaren.
Ja, ik kan me voorstellen.
Maar ik had dat helemaal niet. Ik had echt zoiets van, oh, je hebt 3 kinderen. Wat vet. Leuk. Vertel. Hoe
zullen heet
wel
hele
ze?
Leuke
hoe
kinderen zijn als
ze?
Jij zo bent.
Ja, ik was echt oprecht gewoon geïnteresseerd. En als je echt waar, dat zeg ik tegen iedereen, verliefd wordt op iemand, alles klopt en hij heeft toevallig gewoon al kinderen uit een vorige relatie, dan is dat gewoon jouw cadeautje. Dat zijn jouw cadeautjes. Ik heb zijn kindjes altijd als mijn cadeautjes gezien.
Maar mag ik dan misschien een persoonlijke vraag stellen? Kan jij goed met zijn ex?
Nee, dat zit bij ons helemaal goed. Ja, dus zit dat in harmonie.
Maar dat is dus ook de kracht. Ja. Hè? Dat je als ex-partner kan zeggen, mijn ex-man is opnieuw verliefd geworden met een hele leuke vrouw.
Ja.
Die zorgt ook voor mijn kinderen. Laat ik maar investeren in haar. Want dat scheelde misschien voor jou ook. Ja. Dat het dus best wel een warm bad was.
Zeker, 100%. En ja, zijn
zullen
kids...
heus dingen gebeuren ook. Hè? En er zal ook pijn zitten af en toe. Maar
ik denk dat zijn kinderen waren toen 16, 9 en 2. Dus het kleintje weet eigenlijk niet beter. Zij weet gewoon, ik heb een mama en ik heb... mama Laura erbij. Ja. Ja, zij weet gewoon echt niet beter. Maar die van 9 en die van 16, die vonden het ook wel heel erg cool. Want ik was op dat moment heel actief met vloggen. Weet je, ik was net weer met een of ander tv-programma op televisie te zien. Dus het was wel, wow, papa's een nieuwe vriendin. Weet je, dat was eigenlijk wel stoer.
Ja, okay.
Dus zij waren meteen mijn maatjes. Ja. Het was echt hun wereld.
Ja, ja.
En die kleinste, die weet niet beter.
En dat oneindig heerlijke dansen van jou.
Ja, heerlijk.
Met hun ook erbij.
Heerlijk. We doen het veel te weinig.
Ja.
We moeten het weer oppakken.
Ja,
dat is echt
dat was
zo
leuk om naar te kijken. Ja.
Maar dat is ook jouw droom, toch? Jij wilt toch heel graag met je man lekker dansen.
Dat gaat op Rolien's emotieboon. Mensen die leuk samen dansen. Ik stuur jou ook wel eens dansfilmpjes heel
daar
af en toe.
Daar ga ik zo van op.
Ja, dat is leuk,
maar dat is gewoon dat Pippi Langkous. Dat is gewoon, dan ben je
vrij.
Of je nou 80 bent of 10.
Maakt niet uit.
Het maakt niet uit. Dansen verbindt.
Verbindt en dansen is echt vrijheid.
Ja.
En is echt alles loslaten waar je misschien op dat moment mee struggelt. Want het moment dat je danst, vergeet je alles.
Ja.
En laat je de muziek gewoon vloeien en je lijf beweegt. Ja, ik vind het ook heerlijk.
Want ik vind ook altijd als mensen zeggen, ja, ik kan niet dansen. Dan denk ik, jawel.
Beweeg.
Whatever.
Ja.
Het gaat niet om of je... Ik hoef niet op een podium, maar dans.
Ja, klopt. Ja, laat je lichaam gewoon het ritme volgen. Zeker weten.
Dus meer filmpjes willen we graag weten. Maar los daarvan.
Je vraag, hoe we dus hebben besloten... Dus al 3. En dat was voor mij helemaal prima. Want ik hoefde ook absoluut nog helemaal geen kinderen. Wel wist toen, want ik was eind 20. Ik zat nog helemaal in de bloei van mijn leven. En ik ben een laat bloeier hoor. Want vriendinnen van mij hadden al kinderen. En heel veel vrouwen hebben al begin of midden 20 kinderen. Maar ik voelde dat nog helemaal niet. Terwijl ik wel van kinderen hou. Ik heb 2 broers, die hebben ook al kinderen. Dus ik was echt de meest favoriete tante. En toen ik 33 was... net getrouwd. Toen pas voelde ik... Oh, dit is dus wat ze bedoelen met die rammelende eierstokken. Van nu is mijn lichaam hier dus blijkbaar klaar voor. Want nu zou ik heel graag zelf mama willen worden.
Ja, was dat ineens?
Echt pas op mijn 33ste. Ja, het was er ineens, maar wel dus laat.
Ja.
Hè? 33,
Nou ja. Ja, we hebben het hier ook wel eens over. Vroeger kregen veel eerder kinderen dan tegenwoordig.
Klopt.
Zeker mensen in de stadse wereld kregen laat kinderen.
Eerst
Allemaal.
Eerst carrière maken of iets. Ja.
Ja.
Dat is wel anders,
Maar ik kan
wel
me wel voorstellen dat je ook een beetje denkt tot heel lang van... Oh, nou, misschien... Ja, als het niet rammelt. En dan ineens dus wel.
Ja, klopt.
Ook wel even wennen van, ik wil het dus wel heel graag.
Ik kwam erachter doordat al die meiden om me heen, de een werd zwanger. Ik zag weer een zwangerschapsaankondiging op Instagram, natuurlijk mijn werk. En ik dacht elke keer, good for you, leuk voor je.
Ja.
Ik voelde er nog helemaal niets bij. Ik dacht, leuk voor jou, maar mij nog niet gezien, weet je, dat gevoel. Ja. Totdat ik op een gegeven moment de ene naar de andere zwangerschapsaankondiging zag en dacht, oh, hoe zou het zijn? En hoe voelt dat dan als je erachter komt dat? En dat je lijf dus werkt, want dat is ook nog maar de vraag, lukt het? Het is helemaal niet vanzelfsprekend om zwanger te raken. En dan ineens gaat het een beetje borrelen en opspelen. En dan kwam er ook wel angst van, jezus, ik ben al wel 33. Misschien lukt het niet 1, 2, 3. Gaat het me überhaupt wel lukken?
Ja.
Ben ik vruchtbaar?
Ja. Maar hoe ging je het tegen je man vertellen? Van
nee, heel mooi. Hij was eigenlijk degene die zei, ik wil een kindje. En dat was op de trouwlocatie. Hij zei, ik wil zo graag een kindje met jou. Ja, dat is, ik zeg, dat wil ik ook. En let's go.
Wist jij hoe hij erin stond?
Ja, toen ik hem net leerde kennen, was hij wel goed met 3 kinderen. Hij vond het wel oké. Hij dacht, weet je, ik hoef niet per se kinderen. Maar mochten wij echt elkaar soulmate zijn, mochten we bij elkaar blijven. En er komt een moment dat jij het heel graag wil, ga ik het jou niet ontnemen natuurlijk. Want er is niets mooiers dan nog een liefdesbaby erbij. Dus het deurtje stond wel open, maar het hoefde niet per se voor hem. Dus toen hij inderdaad in 2018 zelf erover begon, dat was voor mij wel een hele mooie... ja, een mooie bevestiging van oké, okay, jij en ik, ja, we gaan
je
verder.
Je voelt je dan ook echt gezien, denk ja. ik. Van, oh, hij wil dat met mij ja. en ik met hem. Ja. Ja.
Hij zei wel, je moet me één ding beloven. Als het een meisje wordt, dan moet ze wel precies zo kijken als jij.
Oh.
Met die grote oogjes van je. Nou, het is gelukt, want ze heeft hele grote ogen. En ze kijkt op precies dezelfde manier ja. naar hem als hoe ik naar hem kijk.
Ja.
Nee, dus ja, het ging allemaal heel natuurlijk bij
ja,
ons.
Ja, organisch.
Ik heb hem ook nooit dat. Ja. Ik heb hem nooit gepusht van ik wil nu een kind of ik wil nu dit. Heel erg go with the flow. Ja. En we zien wel waar we naartoe
maar
gaan
samen.
Maar
dat is ook hoe jullie in het leven staan. Ja. Hè? Want ja. jullie zijn allebei gewoon zo heel liefdevol en zacht en go with the flow, ja. weet je wel? Ik
ja.
kan me heel goed voorstellen dat daarom ook die dingen zo meer zo
lopen.
Gaan.
Ja, klopt. Dat denk ik ook.
Ja.
En ik geloof altijd heel erg dat toch alles wel gebeurt met een reden. Dus ja. vertrouwen hebben en gewoon lekker
maar
gaan.
Precies.
Laat maar gebeuren.
Precies.
Waarom stressen over iets waarvan je niet eens weet of... Hè?
Maar ja, we denken dat we overal controle over hebben. Maar ja, we hebben...
Soms heb je dat niet.
Je hebt alleen controle over op dit moment.
Ja,
nu, dat we
ja.
hier zitten met elkaar.
Dat maar klopt. Raakte jij zwanger?
Van de eerste?
Ja.
Ja, de eerste ging eigenlijk dus heel moeizaam. Dus ja. daarin heb ik best wel die angst gevoeld. Onzekerheid. Gaat het überhaupt lukken? Ja of nee? 33 dan, oké, nou let's go. En op mijn 35ste was ik nog steeds niet zwanger.
Want inderdaad, denk je dan in dat eerste half jaar... Nou, het gaat gewoon lukken.
Ja.
Of het is gewoon...
Ja, je denkt eigenlijk, nou dan hou je voor het eerst een beetje je cyclus bij. Wat ik voorheen natuurlijk nooit deed. Nou juist wel, want ik heb de anticonceptie, dat slik ik al heel lang niet hoor. Dat wilde ik niet in mijn lijf, dat hormoon. Dus ik hield het juist in de gaten toen ik nog geen kindjes wilde. Wanneer dus niet.
Deed je dat met een app?
Ja. Met een appje.
Ja.
Maar ik was ook super regelmatig ongesteld.
Okay, ja.
En op een gegeven moment merkte hij ook wel... Oké, nu is dus blijkbaar je vruchtbare periode. En dus het begin van de relatie deden we dan juist heel voorzichtig. Niet. Omdat ik toen destijds nog geen kindjes wilde. En toen we besloten, nou we gaan ervoor. Gingen juist in de gaten houden,
ja.
ook dan.
Ja.
Maar dat werkte dus gewoon niet. Want elke maand werd ik gewoon ongesteld. Dus of ik zat er net de hele tijd naast. Of mijn lijf wilde iets te graag waardoor ik blokkeerde. Dat hoor je ook wel eens.
Ja.
En toen elke keer, elke maand weer ongesteld. Dacht ik, ja misschien moet ik toch maar even een check doen in het ziekenhuis. Want voor hetzelfde geld is er iets mis met mijn eileiders. Dan kan
ja.
ik door en door en door ja. gaan. Maar
dat
dan lukt
raar,
het toch
want je
niet.
Weet het helemaal niet.
Nee.
Ja.
Van hem wist ik, het zit goed. Want
ja.
hij heeft al 3 prachtige kinderen.
Ja.
Maar ja, om nou niet nog meer tijd te verspillen... ik ben dan ook niet meer de jongste... ben ik naar het ziekenhuis gegaan om even een check te doen. Hoe zit het bij mij?
Want en wanneer was dit ja. in het...
Dit was dan twee jaar daarna.
Ja, want jeetje.
Maar hoe ga je om met die teleurstelling? Want dat is best wel 2 jaar lang. Elke keer denk je, nou ja,
ja,
ja
twee
nu,
jaar, twee
ja,
jaar lang,
lang
elke maand.
Twee jaar
of,
lang
ja.
elke maand.
Ja, want je vertelt ja. het best wel. Nou, dat was dus zo, maar ik kan me voorstellen ja. dat het... ook wel emotioneel kan
ja,
zijn, toch?
Ja, zeker. En al helemaal als je dan iedere maand weer probeert... en je ziet om je heen,
ja.
de een wordt zwanger en de ander wordt zwanger.
En je wil zo graag.
Je wil ja. zo graag. En je gunt het een ander. Je bent blij voor een ander,
Tuurlijk.
Maar je gunt het jezelf ook.
Ja.
Dus daarin, je relatie wordt er dan niet heel veel gezelliger op.
Nee.
Het getime is natuurlijk ook niet heel charmant.
Nee.
Dus het is niet heel fijn voor je relatie als je op die manier zo graag zwanger wil raken. Het mooiste is gewoon, je bent er niet mee bezig. Je bedrijft de liefde samen en
ja.
ploep,
ja.
jij bent zwanger geraakt.
Ja.
Hè? Maar wanneer je iets zo graag wil, ja, dan is die teleurstelling ook
ja.
keer op keer op keer best wel hard.
Ja, en ook de seks wordt minder leuk.
Zeker.
Want het is gewoon,
het is
ja, jongen, je moet.
Je
ja,
moet
en
nu.
Je ligt,
en dat is ook niet, nee, het
nee.
is helemaal niet, niet
nee.
spontaan meer.
Wat ook niet erg is, hè? Ik bedoel, als je nu luistert en denkt... oh, is dit mijn toekomst? Dat is niet erg. Het is alleen wel, ook hoort dat er misschien bij.
Ja.
En achteraf kun je misschien lachen.
Ja.
Maar op zo'n moment is dat best wel ook heftig wat
ja.
er verandert.
Ja, ja. zeker. Ja.
Ja.
Nou ja, toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En die hebben dan even zo'n hele check gedaan. En dan checken ze ook het mannelijke zaad. Nou, dat zat helemaal goed. En dan checkten ze bij mij dus mijn eileiders... waarvan er dus eentje helemaal dicht zat.
Jeetje.
Dus dan heb je sowieso de helft minder kans, zeggen ze... Natuurlijk, zwanger worden kan wel, maar je hebt wel minder kans. En toen zei zij, jij hoeft dus niet meteen met IVF te starten. Dus voor jou kunnen we nu beginnen met IUI. Dus net even één
ja.
stapje ervoor. Toen zei ik, nou, is goed, let's go. Want dat is een hele mooie behandeling. Daarin help je de natuur alleen maar een handje, ja, letterlijk. Het zaad, ja, wordt dan gewoon in de baarmoeder losgelaten. En dan moeten ze zelf de weg vinden. Maar dan schijnbaar hebben die zaadjes het ook heel moeilijk om überhaupt door die baarmoedermond heen te komen. Ja. En dat ze dan ook al sneuvelen. Dus misschien was dat wel continu bij mij het geval. Ja. Dat ze nooit het moment hebben gehad om naar het eitje te, precies, kunnen zwemmen. Ja.
Ze allemaal heel graag wilden zo.
Ja,
in een rij.
Laat ons
maar
binnen.
Goed, alsnog veel drama toen hoor. Want je had 2020, dat coronajaar. Op een gegeven moment lag alles plat. Wachtlijsten. Toen zijn we naar Duitsland gegaan. Vreselijk. Toen heeft mijn man corona gekregen, maar met hoge koorts. Toen was zijn zaad helemaal kapot. Want mannen met hoge koorts gaat je zaad helemaal kapot. Oh. Dus we gingen van heel veel miljoenen zaadjes naar nul. Het was, jeetje, verschrikkelijk. Dus ik dacht wel, jeetje, misschien gaat het ons nooit lukken.
Hoe voelde je je in die periode?
Ja, ongelukkig. Wat ik zeg, heel onzeker. Voelende van, goh, misschien is het niet voor mij weggelegd. Misschien mag ik geen moeder worden. Want dat is dan heel pijnlijk. Dat maakt je verdrietig.
Ja.
En nogmaals, je ziet de een en de ander om je heen. Mama zijn, zwanger zijn. En dat wil je dan eigenlijk ook ervaren. Ik ben nooit heel erg jaloers geweest op anderen. Ik had wel heel erg zoiets van, nee, dat moet ik niet doen. Positief blijven. Blij zijn voor de ander. Dan krijg je het misschien terug.
Ja.
Dus dat, daar ben ik heel sterk in geweest. Want als ik me echt zou laten gaan, dan zou ik echt
verbitteren bijna.
Verbitteren.
Ja, ja, ja. En dat wilde je niet?
Nee, zeker niet. Want ik heb ook dan maar gedacht, oké, okay, als het me niet lukt, dan is dat ook mijn pad. En we hebben het zelfs nog over adoptie gehad. Oh, hij zegt, ja, dan gaan we gewoon een geweldig schattig kindje adopteren.
Daar was je dus al mentaal.
Ja, 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 ja,
ja, ja. Maar moet je je voorstellen, René, 2 jaar, hè?
2 jaar.
Dat is lang,
en
hè?
Uiteindelijk dan de IUI's. En die ging dan weer heel lang ook niet door. Oh, vanwege die wachtlijst, corona en gedoe. En dat zaad niet goed was. Dat zaad moet zich dan weer opbouwen. Dat duurt ook weer 3 tot 4 maanden. Totdat er weer goed zaad is. Toen kon ik eindelijk IUI starten. En dan hier in Amsterdam. Want we gingen eerst een paar keer maar naar Duitsland. Omdat we dachten, we willen toch door.
Ja.
Hoe werkt dat dan? Dat kun je gewoon doen, naar Duitsland gaan?
Ja, dat kun je gewoon doen. Moet je alleen wat verder rijden.
Ja. En betalen.
En betalen.
Ja. Ah, okay. Ja.
Maar we hadden het ervoor over. Dus we gaan let's go. Maar daar was het allemaal niet gelukt. Ja. En de 5e keer, let op, was het pas raak. Dus ik heb 4 keer IUI gehad. En 4 keer deed het helemaal niks. Terwijl ze dat zaad loslieten in de baarmoeder. Op je ijsprong of een dagje ervoor. Gewoon echt in de heat of moment. En het lukte gewoon niet. En na de eerste en na de tweede en na de derde en na de 4e keer niet. Dacht ik, ja, dit gaat. Ik kan gewoon niet zwanger worden.
Maar hoe hou je dan toch vertrouwen?
Ja. IUI is 10% slagingskans. En ze zeiden meteen in het ziekenhuis, joh, dan gaan we IVF starten voor jou. Dat heeft 30% slagingskans. En dat heb ik heel erg vertrouwd en gehoopt van, nou, weet je wat, dan is IVF wel mijn pad. Het is wat pittiger, wat heftiger met al die hormonen en zo.
Ja,
maar let's go, ik heb het ervoor over. En doordat ik, denk ik, dat gesprek had gehad met de dokter, intake, alles. Ik had zelfs de medicatie al mee, want je moet dan weer aan de pil voordat je IVF start. Had ik nog 1 IUI staan, de 5e. Maar ik dacht, ja, dat hele IUI, dat is het toch niet voor mij. Dus ik doe hem wel. Maar IVF, dat is het gewoon. Ik voelde gewoon, daarmee gaat het me wel lukken. Dus daar had ik dan vertrouwen in. En uiteindelijk hoefde IVF niet, want de 5e keer was raak.
Maar vertel, hoe gaat dat dan? Bizar. Was er dus ingespoten? Dat ging
alles ging mis
in
ook,
de actie.
Alles ging mis ook die dag. Het was zo'n dag dat alles misging. Dus ik dacht al, ja, dit, ik zit hier echt voor. Nee, dit gaat helemaal nergens over. Dit is echt voor niks gebeurd. Moesten 3 dokters, de 3e dokter kreeg het er pas in. Mijn lijf stond op blokkeren die dag. Het lukte niet. Aangehouden door de politie, boete gekregen. Nee. Alles wat maar mis kon gaan die dag ging mis. Maar goed, hup.
Toen want het wordt dus ook ingespoten door een arts.
Ja, door een arts. Ja,
dus het
eigenlijk
is
niet.
Eerst kwetsbaar.
Was het meer. Ja, het was meer, ja.
Dus je ligt daar dan,
ja, je ligt
en
daar
dan
echt.
De 3e komt aan. Nee, het is eigenlijk laat maar.
Ja, maar die 3e, dat is zo typisch. Het eerste was dan een jonge meid die er dan werkte. En de 2e was dan een iets oudere dame. En die 3e was dan echt zo'n dokter. Van, ik denk dat hij volgend jaar met pensioen gaat.
Oh ja,
ik wil zo eentje vol ervaring.
Ja.
Hij zegt, oh, ik zie het al. Er moet een ander dingetje op. Hup, 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 hup. En hij deed het in 1 keer en het zat. Maar toen dacht ik, oh ja, nou ja, zo kan het dus ook. Maar 3 keer is scheepsrecht, zei ik toen voor de grap nog. Maar mijn hoofd zat bij IVF. En ik denk dat ik daardoor dus niet meer bezig was die maand met toch hopen, 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 hopen. Maar misschien is mijn lijf daar gewoon heel gevoelig voor. Dat als je iets heel graag wil, dat mijn lichaam niet meewerkt. En dan blokkeert.
En dat hoor je ook wel veel, hè? Als je veel spanning in je lichaam hebt. En dat is ook weer zo'n dooddoener van, doe niet gestrest, doe ontspannen. ontspannen. Want
en dan zeggen
dan
ze, laat het los, laat het los. Ja, maar dan laat je iets los niet. Als je iets graag wil.
Ja, blijkbaar door echt je focus ergens anders
op te leggen. Al is het een vakantie, al is het gaan met mijn vriendinnen naar een spa.
Precies.
Al is het IVF in mijn verhaal, in mijn geval.
Ja.
En dat was de key, want die keer is het gewoon gelukt.
Precies.
Het was ik zwanger van ons meisje. Oh, en wat ook nog grappig is, normale man van zijn leeftijd. Nou, ze zeggen meestal een normale gezonde man heeft zo'n 15 miljoen zwemmende zaadjes.
Deze moet iets omhoog, denk ik.
Zo omhoog.
Ja.
15 miljoen. En maar door dat hele corona en dat zaad helemaal dood was, moest hij het dus weer opbouwen. En toen zegt die vrouw nog van de vijfde keer, ze zegt, oei, ik heb niet heel goed zaad. Het zijn er namelijk maar, het is maar 1 miljoen. Ik heb maar 1 miljoen zaadjes. Een miljoen zaadjes klinkt heel veel, toch?
Ja.
Maar dat is helemaal niks.
Nee.
Dus je bedenkt dat er normaal 15 miljoen ingaan.
Ja.
Ze zegt, dus ik wil je niet, heb niet te veel hoop. Want het is heel lastig om nu zwanger te raken. Ik dacht, nou, prima. Ik ga toch helemaal IVF goed doen. Prima.
Ja.
Doe het er maar in. Hoi, weet je wel, gewoon dat. En die was dus gewoon wel raak.
Ja.
Eentje van die miljoen. En dat is ons meisje.
Wow. Ja, maar oké, wacht. Ho, het is een meisje, maar we gaan veel te snel. Hoe kwam je erachter?
Ik was wel iemand die niet op het moment dat je mag gaan testen, dat ik dat dan deed. Nee, ik ging gewoon wachten of ik ongesteld werd. En dan die vorige vier keren werd ik gewoon elke keer ongesteld. Toen dacht ik, ja, het is niet gelukt. Dan ga ik natuurlijk geen test doen. En de vijfde keer werd ik gewoon niet ongesteld.
Voelde je iets?
Nee, nog helemaal niet.
Nee,
zeker niet. Nee. En ik denk 3 dagen... over tijd heb ik pas een testje gedaan. Want ik dacht, door die toch hormonen die je ook wel toedient bij IUI, dan kan het ook een beetje schommelen. Dus misschien komt mijn ongesteldheid wat later.
Ja, dus je hield er gewoon rekening mee?
Ik hield er rekening mee. Ik dacht ook toen ik de test deed, ik doe deze test weer voor niks, want ik ga gewoon morgen of overmorgen ongesteld worden. Maar laat ik het nou maar gewoon doen, dan weet ik het 100% zeker. Dus ik deed hem ook met niet de gedachte dat ik zwanger zou zijn, nee.
Wat, en toen zag je iets?
Ja, toen legde ik hem weg en toen ging ik even wachten. En toen pakte ik hem weer op en toen zag ik zwanger. Ja, dat was echt bizar. Nee, dat is wel een droom. Daar heb ik zo vaak over gedroomd, over dat moment.
Wat voor Laura zagen we? Ooit,
dit is vastgelegd op video.
Ja.
Oh,
ja. Ja?
Ik heb zitten huilen.
Oh,
ja. Ik zag het. Prachtig.
Ja.
Ja, dat kun je op jouw kanaal zien. Ja.
Oh, leuk. Ja. Die moeten we dan wel even in de show noteren.
Ja. Ja.
Dat is wel heel leuk.
Gewoon, je ziet ongeloof. Je ziet tranen van geluk. Maar vooral ongeloof. En echt van, is het echt gelukt?
Ja.
Heeft mijn lijf dit gedaan? Kan dit? Maar ja, natuurlijk nog niet al te blij durven zijn. Want er kan nog zoveel misgaan in de eerste 12 weken. Waar je ook weer rekening mee wil houden. Maar ik
even heel blij zijn en gauw weer even in het gareel.
En het leuke van alles was wel, het was Valentijnsdag.
Hey.
Dus gisteren, 2 jaar geleden dan. Of 3 jaar geleden alweer.
Drie jaar geleden.
Heb ik de test gedaan. En toen was ik samen met mijn man dat weekend. Want soms hebben we natuurlijk het hele weekend vol met alle kids van hem. Maar dat weekend waren we met z'n tweeën. En dat was dat weekend dat we op natuurijs konden schaatsen. Kan je dat nog herinneren? Dat was echt een van de laatste keren.
Nee, ik kan alleen jouw filmpje herinneren.
En toen dacht ik wil het mijn man vertellen. Maar natuurlijk door mijn werk vind ik het weer veel te leuk om het wel vast te leggen. Om zijn reactie. Ik dacht, hoe ga ik dat nou doen? Maar we zouden gaan schaatsen. Ik denk, weet je wat, laten we gewoon eerst even lekker schaatsen. En vanavond tijdens het eten ga ik het hem wel vertellen. Want we filmen wel vaker tijdens het eten. Ik denk, dan kan ik het gewoon onopvallend aan hem vertellen. Dat hij het niet al door heeft dat er iets gaat komen. En toen heb ik de hele middag dus geschaatst op dat natuurijs. Met als enige die wist dat ik dus zwanger was. En dat was magisch. Dat was heel bijzonder.
Oh, wat een goed idee,
want ik dacht, vanavond weet mijn man het. Maar nu weet helemaal niemand het. It's just me and the baby.
Wat een mooi idee.
Ik vond het zo mooi. En ik zat te schaatsen ook. En mijn man zegt ook, wat ben je mooi aan het schaatsen? Ik zeg, ja. En ik was helemaal
super vertrouwelijk.
Ja,
hij dacht echt, die voelt hem helemaal hier op het natuurijs. Maar ik was alleen maar, oh my god. Ik ben zwanger.
Jij wist niet eens dat je kon schaatsen. Ik dacht, ik kan schaatsen. Pirouette en alles.
Ja, pirouette, alles. Ja, nee, het was echt, was heel mooi. En die avond heb ik het hem verteld.
Ja, want toen had je dus de camera neergezet, wat je vaker doet.
Ja.
En toen ineens zei je...
En toen gingen we gewoon lekker vertellen over wat we aan het eten waren. Een soort van mukbang neem je dan op. En hij had er helemaal geen zin in. Hij zegt, heb je nou weer met die camera, weet je wel. En toen had ik een soort van spelletje bedacht. Dat we kaartjes moesten trekken. En dan staat er een vraag op, zoals... wie is het meest dierbare persoon uit jouw leven of zo? Of welk moment van uit je jeugd... is
je het allermeeste bijgebleven? Weet je, dat je wat diepere gesprekken hebt. En zo'n kaartspel had ik toen destijds toevallig een keer gekregen van iemand. En toen had ik zo uitgerekend dat ik dan dat we 4 kaartjes gingen spelen.
Oh,
en op het 5e kaartje,
dit.
Die moest hij dan pakken, had ik opgeschreven. Ja,
het is echt, ja, het is echt zo leuk. Ja.
Had ik dus opgeschreven dat ik zwanger was. Maar dan op een manier, we keken toen destijds de serie Vikings.
Oh ja,
hebben jullie
die gekeken?
Gezien? Ja, 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 en dan zeggen ze toch als je zwanger bent, I'm with child. Dus dat had ik opgeschreven. I'm with child.
Wist hij het meteen? Begreep
hij,
je
het? Hij pakte het, hij las het, hij begreep het meteen, maar hij moest meteen ook huilen. Hij dacht, wat, hè? Huh? Hoe dan? Want we zaten zo in zo'n spanningsperiode. Met dat zaad niet meer goed was, die wachtlijsten, de vraag of het überhaupt ooit zou lukken. En dan ineens zie je dat. Voor hem ook echt, want hij was ook bang van wat als het mij niet lukt om haar een kindje te kunnen geven. Hoe gaat het dan met
maar dan niet, schuldgevoel.
Heel erg schuldgevoel. Hij zat er ook helemaal niet lekker in toen.
Hebben jullie dat goed kunnen bespreken met elkaar?
Ja, dat gelukkig wel, ja.
Jullie praten veel.
Heel veel, ja. Dus we hebben altijd uitgesproken naar elkaar.
Ja.
Dus dat was gelukkig helemaal fijn en goed. Maar hij had natuurlijk wel de grote droom om het mij te kunnen geven. Ja. Maar ook om liefdesbabytje met zijn vrouw te hebben, te krijgen.
Nou, en ook een verbinding naar het hele gezin.
Juist,
naar
dat zeiden we dan ook.
Gewoon...
We zeiden, dit vruchtje, dat verbindt ons hele gezin.
Ja, het is allemaal bloed in het
eens. Allemaal.
Allemaal er doorheen.
Ja.
Hey, en je zwangerschap, voelde jij je oké? Of ging je boven de wc? Dit ruimt ook gewoon lekker zo.
Ja, ik had eigenlijk, dacht ik, een hele chille zwangerschap. Nooit boven de wc hoeven hangen. Ja, je merkte wel dat je wat moeier was, vooral in de eerste periode. Ik merkte dat ik echt onwijs vaak moest plassen, weet je, dat soort typische dingetjes. Maar ik ben niet ziek geweest van de zwangerschap. Ik was eigenlijk heel energiek. Ik voelde me goed en ik groeide en groeide en groeide. De echo's waren ook allemaal goed, dus ik kon echt genieten van de zwangerschap. Ja. Totdat ik denk rond week 30 of zo. Toen zeiden ze, ja, we vinden er best wel klein. Aan de kleine kant. Ze willen je over 10 dagen terugzien. Toen 10 dagen terug. Om te kijken of ze wel genoeg gegroeid was in die 10 dagen.
Wacht, we moeten 1 stap terug. Hoe kwam je erachter dat het een meisje was?
Ah ja, ik denk op week 14 of zo. Dan gewoon een geslachtsecho.
Toch wel, wilde je het weten?
Ja, maar toen wilden we het zeg maar niet dat ze het zei. Toen dat ze het ging opschrijven. Ja. En dan hebben we dat briefje weer aan iemand anders gegeven. En hebben echt met de familie en vrienden wel zo'n lekker gender reveal gedaan.
Heerlijk.
Nou, of roze.
Ja,
en meer ook een get-together met de familie. Ja. Het is ook gewoon een feestje weer, weet je wel.
Ja.
Dus en echt een verrassing. Want ik dacht echt het moment dat we het ding aanstaken. We hadden zo'n rookbox. Dacht ik, ja, er komt blauw uit. Ik ben zwanger van een jongetje. En er komt dan ook eerst een beetje het babyblauwe grijzig uit.
Oh.
Dacht, yes, ik heb gelijk. Het is een jongetje. En dat blauwige, dat transformeerde zich naar roze. Nou, ik dacht echt, hè, meisje, wat leuk. Maar helemaal niet verwacht.
Nee. Was er een voorkeur?
Nou, nee, nul. Ja, jongetje, meisje, net zo leuk.
Ja.
Een gezond kindje, dat is natuurlijk je allergrootste wens.
Ja.
En voor Rijn, nou, hij had al 2 jongens, hij had al een meisje. Dus voor hem maakt het ook niet uit. Maar hij wilde stiekem wel liever een meisje. Want dan dacht hij, heb ik 2 jongens en 2 meisjes.
Ja.
En die papa meisjesband van nature, hij zegt dat is ook een heel bijzonder iets.
Ja.
Hij zegt, ik hou net zoveel van mijn zoon als van Bowie, zijn dochter. Maar die liefde voor je dochter is toch anders.
Ja, het is een ander beschermende liefde.
En dat is hetzelfde van, ik heb ook 2 liefdevolle ouders. Ik hou evenveel van ze. Maar ik trok toch veel meer naar mijn vader.
Ja. Oh ja?
Ja?
Naar je vader?
En waarom?
Ja.
Nobody knows. Ik denk, dat is een beetje de natuur dan of zo.
Ja.
Geen idee. En jongetjes schijnen weer meer naar hun moeder te trekken.
Ik ben al 3 keer getrouwd met 3 zonen.
Komen ze echt wel zoals die boze is. Mama, ik hou nog wel van jou. Ik wil nog steeds met je trouwen. Maar hoe jij nu doet, dat vind ik echt niet leuk.
Echt niet leuk.
Oh, ja. Nou, dat is dus bij jongens dan en meisjes dan.
Ja.
Dus hij vond het heel leuk als hij een meisje zou krijgen.
Ja.
Nou, en dat is gelukt.
Ja.
Toen waren we zwanger van een meisje.
En toen fast forward, 30 weken,
30 weken,
te klein.
Terwijl al die
waar
andere
kwam die info vandaan? Hoe kwam dat tot jou?
Toen ze het me vertelden?
Nou, iemand heeft iets geconstateerd, toch? Of,
gewoon een controle.
Een controle.
Een echo, even weer check. Alles oké, ja of nee. En we hadden natuurlijk die 19 weken. Doen ze dat vaak? Die 20
weken?
Echo, 20
weken.
Die hadden we al gehad. Maar tegenwoordig heb je die 13 weken. Dus eigenlijk ook al zo goed als. Dus hadden we ook. Alles was allemaal helemaal goed. Totdat dus vanaf week 30 zijn. We vinden er wel aan de kleine kant. Dus over 10 dagen terug. Kijken of ze goed gegroeid is. Nou, 10 dagen terug. Toen was ze wel wel wat gegroeid, maar nog steeds echt wel aan de kleine kant. En ik dacht, ja, ik ben ook maar een klein vrouwtje.
Ja.
Ik ben ook, ik heb Italiaanse afkomst. Ik heb ook hele kleine Italiaanse tantes. Ik denk, ja, misschien krijg ik ook gewoon een heel klein meisje. Dat kan. Dus ik zag daar nog helemaal niet de ernst van in of zo. Terwijl mijn man wel heel lang is. Maar ik dacht, ja, ik denk dat ik gewoon een klein meisje ga krijgen, omdat ik ook klein ben. Dus ik geloof ook dat een vrouw mag dragen wat ze ook aan kan of zo. Dus helemaal geen stress over niks. En toen 10 dagen later weer. En toen zei ze, ik vind je bloeddruk ook een beetje aan de te hoge kant. Ik wil je over 10 dagen terugzien. En toen weer terug. En toen was mijn bloeddruk sky high. Die de keer daarvoor was die aan de hogere kant. Maar nog niet daar dat ze zich zorgen maakten. Maar in combinatie met het slechte groeien en de te hoge bloeddruk hebben ze me naar het ziekenhuis doorverwezen. En toen was ik 33 weken zwanger en 5 dagen.
Maar schrok je toen een beetje van, oh shit, we gaan nu een verkeerde kant op.
Ja, maar toen dacht ik, ze gaan me checken in het ziekenhuis. Dan krijg ik daar iets voor die bloeddruk. En dan mag ik weer naar huis. Dus we zijn, weet je, prima. Ik ben juist blij dat ze er nu bovenop zitten. Dus dat dacht ik. Dus ik liep nog helemaal chill dat ziekenhuis ook in. Ik denk, nou, ze gaan me iets geven om die bloeddruk naar beneden te drukken.
Want je voelde je ook best goed,
toch? Ik voelde
me
goed. Ik hield wel vocht vast.
Ja.
Maar het was ook hoog zomer. Hoort er ook een beetje bij, dacht ik. Ik
zag 34
nog
weken
niet.
Zwanger.
Ook
ja.
Dat, ja. Nou, toen liep ik het ziekenhuis in en toen vertelden ze mij, nadat ze ook eiwit hadden gevonden in mijn urine, bloeddruk was veel en veel te hoog, dat ze me gingen opnemen. En toen dacht ik ook nog, oh, voor een nachtje. Een nachtje ter observatie en dan ga ik morgen naar huis. Dus ik was nog steeds heel relaxed. Toen zei hij, ja, je begrijpt me niet, zei hij. Ik zeg, oh, ik zeg, wat dan? Hij zegt, ja, ik ga jou hier opnemen en je gaat pas naar huis als je je baby hebt. Ja, en die hakte er wel in.
Ja.
Toen barstte ik echt als een hoopje ellende in elkaar. En,
maar
toen,
want je begreep het ook niet helemaal.
Nee.
Van oké, hoge bloeddruk, klein kindje.
Ik snapte het niet. En voedselvergiftiging hoor mij nou. Zwangerschapsvergiftiging, daar had ik wel eens van gehoord. Maar ik kende niemand uit mijn omgeving die dat had gehad. Ik had me er ook nog nooit in verdiept. Ik kreeg al wel wat opmerkingen op social media van, oeh, je hebt wel dikke enkels, meid. Misschien heb je zwangerschapsvergiftiging. En toen dacht ik, waar bemoeien die mensen zich mee? Laat me lekker zwanger zijn.
Gewoon,
volgers.
Yeah, yeah.
Maar ze hadden achteraf gezien hartstikke gelijk. Dus
dat
en ik dacht
ook
alleen maar,
geinig eigenlijk.
Ja, maar ik dacht wel, hè, wat proberen jullie mij nou negativiteit in mijn zwangerschap te pushen? Laat mij lekker zwanger zijn. Weet je, ik was helemaal in die flow. Terwijl die vrouwen dat dan zelf hadden meegemaakt en mij eigenlijk alleen maar wilden waarschuwen. Yeah. Van, jolauw, ik zou echt even een dubbele check doen. Want als je dat hebt, dan ben je echt ver van huis.
Ja.
Want dit was aan de hand, zwangerschapsvergiftiging.
Dit was aan de hand. Ik bleek zwangerschapsvergiftiging te hebben. Pre-eclampsie heet dat. En ook nog dat HELP-syndroom. Dus ik had ze allebei. Dan gaan je organen ook helemaal kapot. Dus echt vreselijk. Levensgevaarlijk voor moeder, maar ook zeker voor kind. Dus ik dacht,
wat merkte jij ervan dan? Want jij was zo relaxed eigenlijk. Ook onder het nieuws in eerste instantie.
Nee, ze zeggen dus als je dat hebt, dat je heel veel hoofdpijn kunt hebben. Flitsen kunt zien.
Ja.
Hele erge bandenpijn. En dat had ik allemaal niet.
Okay.
Dus het enige wat ik had, was vocht vasthouden.
Ja.
Dus bij mij was gewoon een sluipmoordenaar deze ziekte. En op dat moment dacht ik, nou, dan gaan we uitzitten. Dan blijf ik tot week 36 hier chillen. Want dan heb ik geen prematuur kindje. En dan hopelijk hoeft het niet in de couveuse. En dan mag het gewoon naar huis. Dus vol positiviteit ging ik dat ziekenhuis in. Ik denk, nou, kom maar, mijn man kwam die avond Netflixje kijken. We dachten, we gaan het beste ervan maken.
Ga je dan die kamer een beetje gezellig maken?
Een beetje gezellig maken, bloemetjes erbij, kaartjes erbij.
Hoe kom je aan die mindset?
Ja,
waar komt dat vandaan?
Ik denk een stukje aard van het beestje. Ik ben heel erg positief ingesteld. Er gebeuren natuurlijk ook heel veel mindere dingen in het leven, ook bij mij. Negatieve dingen. En daar probeer ik toch een twist van te maken om het positief te kunnen bekijken. Om dan het leven wat draaglijker te maken.
Ja,
en ik geloof ook dat als je dat doet, dat het ook gaat lukken. Ik ben heel erg van, als je heel negatief bent en blijft, dan zal je daar ook echt in blijven hangen. En gaat er ook op dat moment niks goeds gebeuren. Maar blijf je wel positief, dan gaat er toch hier of daar, links of rechts, toch weer een deurtje open naar wel weer iets moois.
Ja.
Dus ik denk dat ik daar gewoon heel erg van nature mezelf in heb getraind of zo. Dus dat gebeurt heel soepel ook bij mij. Heel makkelijk.
Zonder dat je niet mag voelen dat het verdrietig
is.
Nee,
dus ik was verdrietig. Ik heb gehuild. Ik dacht wel, jeetje, nee, dit wil ik niet. Ik wil gewoon nu nog lekker uitzitten tot 40 weken thuis. Ik wil zwanger zijn. Ik wil die buik zien groeien. Dus ja, verdrietig en boos ook. Van, hé, waarom ik? Waarom laat mijn lijf me nou in de steek? Maar toch weer het beste ervan willen maken. Omwille ook het kindje. Want ik ik dacht, hoe verdrietig ik ben, dat voelt zij ook weer. Want je bent connected. Ja. Dus Ryan, af en toe liet ik het ook lopen. Mijn man zei dan, Lau, ik weet het, we moeten af en toe even huilen. Maar probeer eruit te stappen, want zij voelt dat. Toen dacht ik, oh ja, wat een positief teamwork. Blijven voor haar. Ja. Dus ik ben het op een gegeven moment ook voor haar gaan doen.
Ja, van we gaan dit gewoon doen.
Wij gaan dit gewoon doen.
Het komt goed. Ja. Het komt
goed. Hoe gevaarlijk
de situatie ook af en toe is. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Nee, en ook fijn dat je partner, je man gewoon heeft gezegd, weet je, tuurlijk huil, laat die tranen eruit, maar we gaan dit doen.
We gaan het doen. Ja. En ze is sterk. En al moet ze wel komen, te vroeg, ze gaat dit doen. Ze
Heb
gaat
je getwijfeld
dit,
dat het niet goed ging?
Nou, ik was toch bang voor vroeggeboorte. Dat je kindje nog niet helemaal af is, zeg maar. Hè? Dat zijn de longetjes wel rijp. Krijgt ze niet een achterstand door deze vroeggeboorte. Je mag niet met je baby naar huis. Je baby moet blijven in de couveuse. Dat zijn allemaal dingen die jouw hele roze wolk, je kraamperiode helemaal kapot maken. Helemaal fysieken.
Ja. Dus ook elke dag denk jij...
Overleven.
Ja. Ja. Word je wakker en denk je, yes, weer een dagje erbij, een dagje erbij.
Ja. Dus we zaten op dag 5. Ik wist het al 5 dagen te rekken, wat natuurlijk heel weinig is. En op dat moment kwam de verloskundige binnen en ze zei, we moeten haar gaan halen. Het gaat niet goed met jou, want ik kreeg dus helaas wel medicatie natuurlijk om die bloeddruk naar beneden te krijgen. Maar dat gebeurde niet. Mijn bloeddruk steeg alleen maar. Ik begon op een gegeven moment ook over te geven. Ik begon op een gegeven moment heel erg ziek te worden. Ik had een katheter in. Ik werd volgepompt met magnesium. Oh, mijn lichaam stond in de fik. En ik werd groter en groter met de seconde. Ik zat op een gegeven moment als een Michelin poppetje op dat bed. Ze konden niet meer bloed prikken. Ze konden geen ruimtes meer vinden voor de infuusjes, want alles stond strak. Het moest op een gegeven moment in mijn voeten gedaan worden. Dat ze konden geen aderen meer vinden daar.
Jeetje.
Alles. Het was echt van, ze moeten nu uit. Want jij kan nu eigenlijk gewoon de pijp uitvliegen. Zo hoog was mijn bloeddruk. En kindje eruit. Want placenta moet eruit. Want zodra die placenta uit het lijf is, dan pas kan je beter worden als moeder.
In die placenta zit...
Ja, die maakt je ziek.
Die maakt je ziek. Ja, daar
die
zit
is
een
vergiftigd.
Foutje.
Ja.
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 En dit gaat in een hele snelle tijd. Jij krijgt dit, want eigenlijk ben ik nog bij de verloskundige die binnenkomt. Die gaat zeggen...
Je gaat naar het ziekenhuis.
Nou, en zij zegt ook, we gaan het er nu uithalen.
Ja, oh dat.
En dan, dan ineens lig je op de OK.
Ja.
Want je gaat het niet...
Nee. Ik werd in een jasje gehesen en ik moest naar de OK.
En je man?
Uit. Ja, dat was echt...
We kijken af en toe achterom naar hem en hij is heel druk met zijn telefoon. Maar
om eerlijk te zijn...
Even over je te roddelen.
Ja.
Nee.
Ja. Om eerlijk te zijn, als moeder wil je zo lang mogelijk dragen. Het is een soort van oermoedergevoel dat je denkt... Nee, ik wil haar zo lang mogelijk in mij houden. Want daar is ze veilig en daar is ze warm en daar hoort ze nu. Terwijl ze in mijn geval natuurlijk helemaal niet veilig was daar... Maar toch tweestrijd. Ze moet bij me blijven. Ze moet in me blijven. Ze moet groeien in mijn buik. De gedachte alleen al dat ze eruit ging, dat maakte me echt heel erg verdrietig. En ik voelde me heel erg schuldig. Dus nee, dat wilde ik echt uitstellen. Hij was degene, mijn man, die zei, laten we het maar doen. Laten we haar maar gaan halen. Want het kan niet zo langer doorgaan. Dus hij heeft me eigenlijk daarin overtuigd. Ja? Als in van, weet je, laat het...
Was jij nog een beetje aan het knokken eigenlijk?
Ja,
op dat moment?
Ik wilde doorgaan.
Ja, je
doorgaan
dacht, ik
met
moet die 2 weken
buik.
Nog aantikken. Ja. Ik ben op 5. Ja. Ik wil die 2 weken aantikken. Ja.
Ja.
Maar bizar, hè? Dat als je hier buiten zou staan, zeg maar, en terugkijkend op jouw situatie, hoe hard je dan doorgaat, weet je wel? Dat is gewoon...
Ik zou gewoon, bij wijze van spreken, gewoon doodgaan dan voor haar op zo'n moment. Terwijl dat is natuurlijk bizar, die gedachte. Ja, ze moest er echt uit, want dat ging echt niet goed met mij. En zij was veiliger buiten de buik.
Ja.
Dus.
Ik vind het ergens ook wel weer indrukwekkend. Soms die net zoals moederinstinct, hebben we het ook al over gehad deze week. Maar dat gaan, zeg maar, dat vind ik vind het ook wel weer een soort force, een soort kracht.
En de bewegingjes, hè, die je in je buik hebt van je baby. En ik was pas 34 weken zwanger en ik dacht, ik ga nog... Vooral de eerste kan soms wel langer blijven zitten dan die 40 weken. En ik genoot zo van het zwanger zijn en die buik. En die was natuurlijk nog niet op zijn max. En die bewegingjes en dat samen zijn, dat vond ik magisch. En ik besefte me ineens, oké, als ik nu naar de OK wordt geraced en ze wordt eruit geratst, dan is dat allemaal weg.
Ja.
En daar was ik mentaal nog helemaal niet aan toe. Ik wilde nog zwanger zijn en samen met haar daarin groeien. Dus dat was echt abrupt. Dat was echt, dat kwam echt als een klap. Ja. Maar besefte me wel, om haar leven te redden en om mijn leven te redden, moeten we dit doen. Dus ja, let's go. Toen zei ik, is goed, neem me maar mee.
Michelin,
ik strikkelde ook niet meer. Ik huilde niet. Ik dacht, let's go. Ik had al wel longrijpingsprikjes gekregen voor de zekerheid in mijn been. 2 stuks. Zodat dan de longetjes van de baby rijp zouden zijn. En dat is gelukkig gelukt. Haar longetjes waren rijp.
Ja, maar ook apart om te horen van jou. Dus mentaal er nog niet klaar voor zijn om echt al het kindje uit je buik, op je armen of in je... Ja, dat is helemaal heel niet raar.
Ik wilde echt sowieso nog 6 weken dragen.
Ja.
Sowieso.
Maar het, ja, ik vind het ook wel heel bijzonder dat je dus weer een team bent met je partner.
Ja. Waar,
want jij zat ook in een zieke bubbel waarin je niet meer realistisch kon nadenken.
Nee.
Dus iemand moet soms echt even tegen je zeggen, hey, dit ga ik nu uit liefde tegen jou zeggen.
Ja.
Maar we gaan actie ondernemen.
Ja.
Ja, ik hou van je, maar...
Ja, maar we gaan het even anders doen.
Ja.
Toen jij die OK inreed...
Michelin poppetje op het bed.
Ja, zwaar. En door die magnesium infuus. Ik had al de tips gekregen van volgers. Daardoor word je heel vergeetachtig. Dus schrijf alles op. Wat je nu meemaakt, wat je nu voelt.
Zo goed.
Want je gaat alles vergeten.
Ja.
En toen ben ik alles gaan opschrijven in mijn notities. En daar heb ik heel veel aan gehad. Ook naderhand. Om het te verwerken.
Ja.
Zeg maar.
Zo goed. Ja. Ja, echt een goede tip.
Ja.
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 Ja, hou dingen bij.
Ja, want inderdaad, ik werd gewoon meegenomen. Je kreeg een jasje aan. En ik had echt gevraagd om dan toch een gentle keizersnede. Van, ik wil er echt hier, ook al is ze zo klein. Ik wil niet dat ze meteen wordt meegenomen, ook al heeft ze dat eigenlijk nodig. Ik wilde voor haar, ondanks natuurlijk het zo'n abrupt einde ook voor haar gaat zijn. Want zij wordt er letterlijk uitgeplukt, waar zij ook nog helemaal niet aan toe was. Want ze maakte ook zelf nog geen aanstalt. Ze hebben me eerst geprobeerd natuurlijk te laten bevallen.
Mm.
Dan kreeg ik van die miso-pilletjes om te kijken of er ontsluiting zou komen. Dat gebeurde allemaal niet. Dus zij was nog helemaal niet klaar om de grote wereld in te treden. Dus ik wilde voor haar dan, in hoeverre het kon, een zachte landing. En toen heb ik heel veel geluk gehad met de gynaecoloog. Die heeft haar, en heel veel geluk gehad ook met een doula die aanwezig was, die daar werkte in het ziekenhuis. Die hebben dat onderling helemaal besproken met elkaar. Dat ze mijn dochtertje echt op haar tempo langzaam uit mijn buik hebben laten kruipen. Dat ze toch een beetje zelf de entree kon maken in plaats van, hoi, we trekken je eruit.
Dat hebben ze gedaan.
Ja, dat
zo
hebben ze
mooi.
Gedaan.
Wow.
Ja.
Wat
ze hebben haar
bijzonder.
Echt, ja.
Ben jij al, wist jij dit verhaal al? Hebben jullie elkaar gesproken
nee,
in deze periode?
Ja, we hebben wel gebeld nog.
Ja, dit weet ik nog wel. Ja, dat weet ik wel. Ja, en ik ben ook zo dat ik denk, oh, wat vet dat dit gewoon kan. Want de manier hoe je in het leven komt, en dat kun je heel spiritueel vinden of zo. Maar ik geloof echt dat dat invloed heeft op hoe je...
Op haar stappen
op
in
je,
het leven.
Hoe je bent.
Ja.
Ja.
En dat zij zelf mocht kiezen hiervoor, dat is gewoon vet. Ook al kon ze niet helemaal kiezen,
nee,
dat ze toch
zelf een beetje dat gevoel.
Ja, ik vind dat heel mooi.
Ja.
Jeetje, maar ook shout-out naar dat ziekenhuis dan. Want
dat geweldig.
Wat goed dat ondanks de paniek, want er is gewoon paniek geweest, dat ze dit hebben toegelaten.
Zeker weten. Ja.
Dus zij kwam gewoon kruipend.
Zo, dat ze hadden gewoon opengemaakt. En ze hebben er een beetje zo. En vervolgens hebben ze haar zelf rustig eruit laten kruipen. En toen mocht ze inderdaad ook op mijn borst liggen. En ze huilde, had even een huiltje. Dus het was voor mij meteen, oké, haar longetjes zijn in ieder geval rijp. Dus dat was ook meteen de rust. Toen mocht ze hier even blijven. En toen moest ze mee om natuurlijk gecheckt te worden. En ze moest meteen de couveuse in. Dus dat was helaas.
Heel snel uit elkaar.
Maar mijn man die bleef ten alle tijden bij haar. En die heeft er geen seconde uit het oog verloren. En nadat ik helemaal weer was dichtgenaaid en een beetje was opgelapt, werd ik met Bet en al naar haar toegebracht. En toen mocht ik met haar buidelen. En toen heb ik volgens mij echt 6 uur lang zo alleen maar gelegen met haar op me. En dacht ik, ja, ik voelde me heel schuldig. Terwijl ik dat niet mag. Want mijn man zegt ook, het is niet jouw schuld. Jij kan hier helemaal niks aan doen. Maar voelde me zo schuldig dat zij uit mijn warme buik moest gehaald worden door mijn ziekte. Ja, vond ik heel erg. Ik heb me echt heel schuldig gevoeld naar haar toe.
En hoe ben je hiermee omgegaan met dat schuldgevoel? Want dat heb je dus langer met je meegedragen.
Ja, heel veel tranen omgelaten. Vooral die baby blues, hè, die heb je toch op 3. En op 3 zeiden ze tegen mij, ze moet onder de blauwe lamp.
Mm.
Meestal moest dat 24 uur, soms 2 dagen. Maar zo'n kleintje wil natuurlijk nog meer geborgen zijn dan een voldragen baby.
Ja.
En ze lag ook geborgen in de couveuse, maar als je onder de blauwe lamp moet, dan moeten ze helemaal bloot. Dus alleen met een luiertje en een brilletje op. En de handjes en de beentjes. En het ging alle kanten op. En ik voelde me zo schuldig. Want ik dacht, oh, zij moet klein. Zij moet bij mij. Ze moet erin. En ze was zo'n grote vis in het water op dat moment. En ik vond het zo erg. Ja, dat ik alleen maar heb gejankt. Janken, janken, janken. En wel erover praten. Dus dat hielp. Maar zoveel tranen gelaten. Dat was heel zwaar. Ja. En ik vond het heel moeilijk te accepteren dat zij dus heel veel honger heeft gevoeld. Want zij kreeg dus door die zieke placenten van mij te weinig toevoer. Daardoor groeide ze niet goed. Dus zij heeft te weinig voeding gekregen. Voelde ik me ook zo schuldig over. Terwijl ja, ik kan er eigenlijk niks aan doen.
Nee, maar ik vind het heel goed dat je dat ook zegt. Want ik denk dat dit schuldgevoel voor heel veel vrouwen zo is.
Ja.
Weet je wel, vrouwen die al zeggen, ik zou graag zonder pijnstilling willen bevallen en dan toch een ruggenprik krijgen, die voelen zich vaak al schuldig, weet je wel. En ja, het zit gewoon in ons. We kunnen rationeel bedenken, dit is niet waar. Dit is niet realistisch. Nee. Maar toch voelt dat dus zo.
Ja.
En daar mag best wel ruimte voor zijn. Ja. Je mag dat ook gewoon voelen. Natuurlijk. Ja. Je voelt het.
Ja.
En geef daar maar ruimte aan. Ja. Praat er maar over. Want dan wordt dat gevoel
heel
zacht.
Ja. En heb daar maar verdriet over.
En ik dacht alleen maar, jij ligt in de couveuse door mij. Jij bent super inimini. Want ze was 34 weken bij de geboorte. Maar ze was zo klein als een 30 weken babytje. Dus ik dacht, je bent zo inimini door mij. En je ligt hier aan alle toeters en bellen door mij. En dat als moeder wil je natuurlijk alleen maar dat je kind het gewoon super heeft. Ja. En warm en liefde en genegenheid, geborgenheid. En dat had ze eigenlijk allemaal niet. En ik mocht ook niet, ik bleef maar bij die couveuse. Op een gegeven moment zeiden ze, ja, ga maar even naar de kamer. Ga maar even slapen, ga maar even rusten. En na 5 dagen moest ik zelf het ziekenhuis uit. Sommige ziekenhuizen heb je dan wel een moeder-dochterplek of kindplek. Dan mag je dus bij je kindje blijven. Maar in dit geval moest ik dus naar huis. En mijn kindje moest nog 3,5 week in het ziekenhuis blijven. Dus dan moet jij 's avonds naar huis, slapen in je eigen bed, volgende ochtend weer terug. En dat dan 3 weken lang, met die hormonen nog in je lijf.
Ja.
Ik dacht elke
en
dag dat ze zou worden gestolen.
Ja,
Dat ik te horen krijg, ze ligt niet meer in haar couveuse. Of dat ze was verwisseld. Of dat soort enge gedachten.
Ja.
Want ik had haar niet 24-7 bij me. En ik vind wel dat een baby die geboren is, moet gewoon hier op mama of op papa, op de borst en landen.
Ja.
En dat kon ik haar gewoon niet geven.
Maar
ik moest naar huis.
Ergens is jouw kernwoord vertrouwen. Hoe bleef je toch vertrouwen hebben van...
Ja, toch weer door mijn man. Hij is,
is
hij
toch
zegt,
wel de held ook een beetje.
Hij zegt dan, nou moet je kijken man hoe sterk ze is.
Ja.
Ze is de kleinste van de afdeling, maar ze heeft de grootste bek, zei hij dan.
Ja,
want ze kon zich laten horen. Hè. Er zat heel veel pit al in vanaf het begin. Ze zegt, moet je kijken man. Nee hoor. En eigenlijk, ze had nooit incidentjes. Dus die premature babytjes, die kunnen dan soms ineens een dip krijgen. Dat ze dan eventjes niet meer ademen en zo. Dat is doodeng. En die dipjes en zo, die had ze eigenlijk vrij weinig. En heel veel andere kindjes hadden continu alarmbelletjes. Ting ting en dingetje en hup, er gebeurde heel veel. En Julia was over het algemeen heel stabiel. Heel klein. Ze was echt de kleinste van de hele groep.
Hoe groot was
super stabiel.
Ze
woog 1655 gram.
Echt
bij geboorte. En daalde naar 1400. Want natuurlijk door dat vochtverhaal van mij.
Ja, zit er weer af.
Ja, ze 1400 gram op een gegeven moment. Dat is zo'n dingetje.
Wat?
En ze mocht naar huis, let op, na 3,5 week. En toen woog ze 1925 gram.
Oh.
Dus ik heb een baby van nog ineens 2 kilo meegenomen naar huis. Bizar.
Bizar.
Als ik nu foto's en video's terugkijk, denk ik, hoe?
Ja.
Ja, ik snap er helemaal niks van.
Nee.
Het was zo klein. Ja. Maar heel, heel mooi wel. Achteraf ben ik het dus gaan omarmen. Want ik dacht, ik heb gewoon heel lang nu een baby. Want baby's zijn heel snel baby af. Merk ik nu met mijn tweede.
Ja.
Heel snel baby af. En bij haar had ik zoiets van, ik heb heel lang een baby. Want ze droeg forever maat 44.
Oh, ja.
Toen droeg ze forever maat 50. Weet je, er kwam maar geen...
Nee.
Dus ik heb heel lang echt baby gehad. En daar ben ik dus
extra van gaan genieten. Ja.
En heb je heel veel gedragen?
Alleen maar.
Ja.
Ik heb haar nooit weggelegd.
Nee, dus ze lag gewoon op
elk
jou.
Elk slaapje was op mij. Ja, ze heeft nooit in een eigen bedje geslapen. Altijd op mij, of in de draagzak, of naast me, geplakt aan mij.
Ja.
En ik denk ook mede door de start dat ik dat alleen maar wilde geven aan haar om de tijd in te halen samen.
Ja.
Die ze toch heeft gemist toen ze 3,5 week in de couveuse lag. Of nou ja, ze lag niet 3,5 week natuurlijk in de couveuse. keuze. Ik denk een week volop. En daarna gaat die open. Ja. En daarna mogen ze naar een wiegje. Dus dat is wel heel mooi.
En hoe was je ervaring met het ziekenhuis daar?
Heel fijn.
Ja,
ja, heel fijn. Wij hebben heel veel geluk gehad. Ik had mijn verloskundige praktijk in Amsterdam. En toen ik dus voor dubbele controle met die te hoge bloeddruk naar een ziekenhuis werd gestuurd, zat alles in Amsterdam vol. Niemand had plek voor mij. Alleen dus Amstelland in Amstelveen, daar kon ik terecht. En dat is mijn geluk geweest, want dat is een heel klein ziekenhuis. Maar heel fijn. Mm. En heel, ik ben zo dankbaar dat ik daar ben beland. En uiteindelijk met mijn tweede zwangerschap ben ik ook alleen maar daar geweest. Ook allemaal controles waren daar. Mijn bevalling was daar. Dus dat is echt voor mij...
Zullen we een hele, hele korte recap doen naar deze bevalling?
Ja, want dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja, ja. Dan is de vraag. Ik was inderdaad weer heel mooi, heel spontaan zwanger geraakt. Hè? Dat is ook leuk om te vertellen. Want wij wisten zeker, wij willen heel graag nog een tweede samen. En ik dacht, dan moet ik weer dat hele IUI-traject in. Prima, leuk, gaan we doen. Maar pas over een jaar, dachten we. En ik was ineens spontaan zwanger van mijn zoontje.
Die hier
dus
nu zit.
Ja,
die hier,
dus we waren dus niet bezig met zwanger worden.
Nee.
We hadden gewoon, we bedrijfden
weer
de liefde samen.
Seks.
We hadden
leuke gewoon
seks.
Fijn, lekker, gezellig.
En
ja.
Het was gewoon raak. Het was gewoon one lucky shot.
Ja, nou,
dus ik weet nu hoe moeilijk het is om zwanger te worden.
Ja.
Met teleurstelling op teleurstelling. Maar ik weet nu ook hoe makkelijk het wel kan zijn.
Ja.
Right place, right time, right moment. Bam, zwanger.
Huh?
Ja. Het is ook niet dat je elke dag seks hoor, wanneer je nou lang alle baby hebt.
Nee,
dus, niet.
Nee, niet. Nee. Jullie wel? En je hebt, want Julia was nog baby.
Ja,
Julia was ook nog een baby.
Ja, natuurlijk.
Ze was net één. Ze was net één toen ik erachter kwam dat ik zwanger was.
Je begint eigenlijk elkaar dan weer een beetje te ontdekken.
Ja.
Want die keizersnee, je hebt lang toch dat ziekenhuis in en uit. Het is niet heel romantisch en zo jullie start.
Nee, helemaal niet.
Dus, maar nu, hoe kom je er dan ineens achter? Ik werd niet ongesteld.
We waren op vakantie en ik had al mijn spulletjes meegenomen. En ik baalde nog, want we gingen naar zo'n cruise en zwembad en zee en alles. Ik denk, ach, ongesteld op vakantie, typisch weer toch? En die vakantie was voorbij. En ik was dus niet ongesteld geworden, maar ik had het daar niet door.
Oh,
niet door.
Maar dit zegt wel echt tot in hoeverre je het los had gelaten.
Helemaal, ik was totaal niet bezig met zwanger worden. Want ik denk, over een jaar gaan we dat doen.
Ja.
En dan moet het weer via dat hele ziekenhuis. Ook prima, maar dat doen we dus over een jaar.
Ja. Ja.
Maar ja, zo zie je maar, zo ontspannen dat ik was.
Ja.
Ik kwam thuis, ik denk, nou laat maar een testje doen dan. En daar stond dat ik al 3 weken zwanger was.
Wow.
Plus 3 stond er.
Geweldig.
Ja, of 3+ staat er dan, ja.
En dan even fast forward naar die bevalling. Want dacht je,
ja, nou,
ging
door
je
er onbevangen
in? Ja.
Ja, door de zwangerschapsvergiftiging ben je wel meteen medisch. Omdat je dus dat al hebt meegemaakt.
Oh ja,
dan is de kans natuurlijk daar dat het weer gebeurt. Maar ook zeker daar dat het niet gebeurt. Want ze zeggen dat een zwangerschapsvergiftiging vaker bij een eerste zwangerschap gebeurt dan bij een tweede of een derde. Maar omdat ik het natuurlijk al heb gehad, krijg je gewoon extra controles. Dus in plaats van dat je, weet ik veel, om de hoeveel weken ga je normaal naar een verloskundige?
Ja, in het begin niet zo vaak. Dus om de maand.
Klopt.
En dan steeds vaker, elke 4, 3, 2 weken.
Ik ging echt iedere week op een gegeven moment. Echt bloeddruk checken.
Tuurlijk.
Maar ik had ook een bloeddrukmetertje thuis. Dus ik deed ook heel vaak zelf even checken. De een vindt dat heel fijn, zoals ik. Maar de ander dacht, nee, dat doe ik niet aan mee. Want dan gaat die juist omhoog. Alleen al door die angst,
spanning,
door de trauma
dat
je
mee bezig
hebt. Maar ik was heel relaxed. Want als ik dan thuis zag, hij is goed, dacht we zijn op de goede weg. We zijn op de goede weg. Elke keer controles. Hij groeide goed. Hij bleek ook een grotere baby al te zijn. Ik denk, nou, dit gaat helemaal lekker. En vanaf week 16 kan je ervoor kiezen om dan een bloedverdunner te slikken. Dat schijnt helemaal niet slecht te zijn voor je babytje. Maar je bloed wordt gewoon wat dunner, waardoor dat dus beter circuleert. Waardoor de kans dus op vergiftiging verkleind wordt. En dat heb ik wel gedaan. Ik dacht, ja, ik ga dit gewoon doen.
Tuurlijk, snap ik.
Als dat kans verkleint, let's go. En ik heb gewoon geen zwangerschapsvergiftiging gekregen.
Nah,
op week 36 stop je daar dan mee. Omdat dan, wegens de bevalling die er dan aan zit te komen, moet je stoppen met die bloedverdunner. Met het oog op de bevalling. Dat je dan niet te veel bloed verliest. En toen dacht ik, oeh, misschien dan als ik daarmee stop, dat hij dan na week 36 opspeelt. Maar hij is gewoon niet opkomen spelen. Ik hield geen vocht vast. Het was wel zo dat ik elke ochtend wakker werd vanaf week 34. Dus zeg maar haar geboortetermijn. Ja. Dat is het moment dat ik dan elke keer keek. Heb ik dikke enkels? Nee. Yes. Goeiedag.
Ja. En hadden
ik dikke enkels? Dat was mijn graadmeter. Mijn enkels.
Wow. Ja. En
mijn
enkels nog wat te klagen
of
niet?
Nee, helemaal niet. Okay. Een enkeling zei, oeh meid, je begint wel weer een dikke kop te krijgen. Heb je je bloeddruk wel gemeten? Die heb je ook hoor, af en toe. Maar ja, weet je, die nam ik maar voor lief.
Ja.
Geen dikke enkels. Ik dacht, yes, we zijn op de goede weg. Nou, op een gegeven moment, nou, hij bleef ook maar zitten. En helemaal lekker voldragen. En 2 dagen voor de uitgerekende datum is hij gekomen.
En keizersnee?
Ik heb dan is dat het moment. Dan ga je, als je dus al een keizersnede hebt gehad en al helemaal zo snel kort op elkaar, heb je het gesprek van
wat ga je doen? Wat is je wens?
Wil je natuurlijk bevallen of ga je toch weer voor een keizersnede? Want dan mag je dan voor kiezen als je al een keizersnede hebt gehad. En toen dacht ik eerst, nee, natuurlijk. Want ik wil dat ook ervaren en dat wil ik ook voelen. Maar hoe verder ik in mijn zwangerschap ging, hoe meer ik erachter kwam, dat is iets wat ik nog nooit heb gedaan. Daar kan ook nog heel veel misgaan. Je ontsluiting komt niet tot 10 centimeter. Het hartslagje daalt ineens van je kind. Het komt er niet uit. Waardoor het alsnog een spoedkeizersnede gaat worden. En toen dacht ik, dat ga ik mezelf en vooral mijn kindje niet aandoen. Niet want ik heb dat al meegemaakt. En die stress die je hebt als moeder wanneer je hoort het wordt een spoedkeizersnede, gaat naar je kind. Die onzekerheid, die angst die ik dus al... Dus ik ben volledig getraumatiseerd door mijn eerste bevalling.
Tuurlijk.
Dat ik dacht, misschien voor alle rust, voor mezelf en voor mijn kindje. En ik had gehoord, ook van jou, maar ook van meerdere mensen, dat een geplande keizersnede heel bijzonder is. Heel magisch.
Ik vind het ook goed dat dit...
En dat
je hebt gewoon die keuze. Ja. Het is jouw lijf, het is jouw baby.
En dat het dan helend kan zijn als je al een traumatische ervaring hebt gehad.
Dat is het vooral. Ja. Weet je wel? Je hebt natuurlijk de eerste keer deze herinnering en daar mag iets overheen. Er mag een nieuwe herinnering gemaakt worden. En dat is dan de laatste, of in ieder geval de laatste in de rij, zeg maar. Waardoor je ook veel krachtiger voelt en veel meer regie pakt en zo.
Ja, want ik dacht wel, straks ben ik natuurlijk aan het bevallen en er gaat van alles mis. Wat kan?
Ja.
En het hoeft niet zo te zijn, maar mijn moeder had echt verschrikkelijke natuurlijke bevallingen. Omdat ze een heel smal bekken heeft. Het ging echt alles wat maar mis kon gaan met die vrouw ging mis. Ik dacht, straks heb ik wel dat wat mijn moedertje ook heeft. Ik heb echt exact haar lichaamsbouw. Ik dacht, weet je wat, Lau, laten we voor die rust gaan, voor die kalmte, zodat mijn babytje in mijn buik, dit babytje, niet die angst en die onzekerheid voelt, en die paniek voelt, die mijn dochter helaas wel heeft gevoeld.
Ja.
En toen, dezelfde doula was ook weer aanwezig daar. En ik had een hele leuke gynaecoloog ook, waar ik elke week op controle ging. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij, ben jij bekend met een moedergeassisteerde keizersnede? Toen zei ik, nee, wat is dat dan? Nou, toen vertelden ze me wat dat was. En ik zei meteen, dat wil ik.
Dat wil ik.
I want to do this. Weet jij niet wat dat is? Dan ga ik jou vertellen, want dat is zoiets moois. Ja. Jij wordt opengemaakt, dat wel.
Dat wel,
je wordt helemaal gesteriliseerd op een andere manier. Het doekje gaat omlaag op het moment dat je bent opengemaakt. En jij als moeder haalt je baby uit je buik. Zelf.
Het komt
heel dichtbij en natuurlijk.
Wat fantastisch.
Ja, dus ik heb zelf, en op een gegeven moment wat wij dachten, mijn man en ik. Wij dachten, dat doekje gaat omlaag. En er is misschien al iets te zien van haar, zodat ik het mocht overnemen. Maar dat was niet. Je zag nog helemaal niks. Ik moest echt met mijn handen erin.
Vet.
En ik werd begeleid door 2 gynaecologen. Die zeiden, ga maar dus haar, of zijn eerste aanraking was met mij. En mijn handen.
Wat fijn.
En niet met al die andere handjes. Ik heb hem gepakt. En op een gegeven moment, ik vond het hoofdje heel spannend. Want dat is natuurlijk nog een beetje zo wobbly wobbly. Ik denk, spannend. Het moment dat hij dan iets verder komt en je kan onder zijn okseltjes pakken. Dan heb je meer die stabiliteit. Maar ik had hem eerst zo. Toen dacht ik, dit voelt niet goed. Toen heb ik omgewisseld, zo. En toen zei ik, en nu? Want ik was gewoon met die mensen in gesprek. En ze waren zo kalm en zo. Toen zei die meneer van, weet je wat? Nu doe je heel rustig over je buik. Trek je hem zo langzaam naar je borst toe. Dus ik heb hem zo langzaam eruit en over mijn buik naar mijn borst toegebracht. En daar is hij gebleven en daar is hij nooit meer
weggegaan.
Even een kleine pauze voor de podcast, maar eigenlijk moet hij weer lekker op je borst.
Je mag over een paar minuten tegen je aan, maar eigenlijk halen ze het medische eraf.
Ja, volledig.
Dus dat is wel een
Is natuurlijk ook wat we zoveel mogelijk willen. Hè?
Ja.
Zoveel mogelijk de regie bij de ouders leggen. Nou, zoveel mogelijk dat normale...
En die landing voor zo'n kleintje is zo belangrijk.
Jouw geur, jouw handen, jouw DNA op zijn. Gewoon dat samen.
Nou, niet met je blote handen.
Nee, maar wel gewoon...
Want dat is niet...
Je
gaat wel in je buik.
Maar wel meteen hier.
Precies daar.
En toen ik dan helemaal weer dichtgenaaid en alles. Hij lag alleen maar hier. En hij is gewoon nooit meer weggegaan. En dat is zo'n helende bevalling geweest voor ons. Om eerlijk te zijn, ik vond het enige, dus één klein, dat gevoeletje wat ik heb. 39,5 hebben we hem gehaald. Dat is vrij laat, hè? Want voor hetzelfde geld had hij zich eerder gemeld. Op week 39 of zo. Dat had ook prima gekund. Maar hij bleef nog lekker zitten. Enig wat ik nou nooit zou weten is, wanneer had hij zichzelf gemeld? Ja. Was hij misschien een babytje die wel 41 weken zou blijven zitten?
Ja, maar maakt dat
was
echt
hij, nou,
dan?
Ik was stiekem dan
ja, als je wat mag hebben, dan mag je zoiets toch wel gewoon een klein beetje van balen of zo.
Ja, natuurlijk.
Dat ik denk van, maar misschien heb ik hem zelf dus iets te vroeg gehaald. Want was hij zelf nog misschien helemaal klaar om nog een week te chillen bij mij in mijn buik.
Ja.
En heb ik dat proces voor hem afgepakt.
Jawel, maar er zaten ook risico's aan. Komt er toch ineens een zwangerschapsvergiftiging? Of komt
klopt,
er toch 100%. Dit om de hoek? Als je op een gegeven moment denkt, Jezus, 39 is toch echt fantastisch.
Supergoed.
39,5. Ja. Zo trots, ja.
Dan ben je toch gewoon, dan tik je hem toch aan.
Ja.
Hoe groot moet die dunk zijn?
Nee, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Het was 2 dagen voor de uitgerekende datum.
Ja.
En het voelde gewoon ook goed. En alles klopte ook, hè. Want even heel kort, want volgens mij moeten we ook afronden.
Ja, we zijn graag bij. Dit is weer een eerlijk lange aflevering.
Dit had zo moeten zijn, want ik zou in de ochtend al, maar er kwam een spoedkeizersnede door een andere dame met zwangerschapsvergiftiging. Dus ja, ik weet als geen ander. Dus zij moest voor, waardoor het allemaal later. Nou, we hebben ons zoontje dus Cinco genoemd, dat is Spaanse 5. Omdat mijn man natuurlijk al nu 4 kinderen heeft. Dus hij is nummertje 5. Ja. Dus dat hadden we al bedacht. Dat vonden we cool, stoere jongensnaam en een betekenis. Uiteindelijk is hij geboren om 12:11. Dus 11:12. Dus 1 plus 2 plus 1 plus 1 is 5. Snap je? 11:12. Toen is die dus geboren in, hoe heet dat? Operatiekamer.
Nummer 5.
Wat dit is echt een Cinco.
Toen dacht ik echt, dit had ook weer zo moeten zijn. Dus dit is wel zijn pad. Ja. Zijn
moment de postcode
om nu
van,
te komen.
Ik wou net zeggen.
Hoe kan alles zo op, zo, nou, dit was echt bizar.
Ja.
Dus ja.
Ik ga nog een paar 5 verbindingen voor je vinden.
Kom maar door.
Die gaan we hier nog even.
Dus voldragen zwangerschap. Geen vroeggeboorte, geen couveuse. Baby mocht meteen mee naar huis. Echt een kraam tijd gehad. Dus echt zoals het hoort. En het herstel ging eigenlijk ook heel veel beter dan de eerste keizersnede. Want toen moest ik ook nog herstellen van die ziekte.
Ja,
en nu
natuurlijk
was het zo, ik stond al echt, na een paar uur ging ik al zelf lopen, plasje doen, katheter mocht ze uit. En 24 uur later was ik thuis.
Ja,
mooi. Bizar, hè?
Dus daar mag je ook vertrouwen in hebben dat een keizersnee ook heel goed en snel en fijn kan gaan.
Zeker. Ja. Want ze zeggen dat je natuurlijk niet mag tillen. Je moet 6 weken rustig doen. Maar als je al een dreumesje toen destijds een peutertje hebt rondlopen,
anders.
Is het anders.
Ja.
Dus ik heb haar gewoon wel getild. Ik heb gewoon heel vaak wel gebukt. En het is gewoon allemaal hartstikke goed gaan. Als je dat gewoon maar zelf aanvoelt wat je kan en wat je niet kan. En
als je juist last niet, van krijgt, dan moet je natuurlijk
En niet 6 weken plat liggen. Ik geloof er juist in. Wandelen,
bewegen.
Ja. Dan gaat je herstel
dansen.
Veel sneller.
Ja,
nee, dat gaat nog niet hoor, met een keizersnee.
Nee.
En niezen en hoesten, dat wil je ook niet doen. Nee. En een slappe lach krijgen wil je ook zeker niet doen.
Nee.
Want dan ga je dood van de pijn.
Ja.
Maar dat geneest ook. Na 2 weken is dat gevoel ook weer helemaal weg.
Ja.
En dan voel je er eigenlijk helemaal niks meer van.
Ja.
En ben je super trots op je litteken. Althans, dat heb ik.
Ja, super
mooi. Ik vind het mooiste litteken wat er is.
Ja, wauw.
Wat
jij
verhaal.
Zit nog helemaal in jouw baby.
Ja.
Babybubbel.
Ja.
Zo lekker.
Het is alleen zo jammer dat het zo snel gaat.
Nou,
hij is al 7 maanden.
Ja, bizar.
Hij is al bijna geen baby meer.
Nee.
Dus, hij is ook wel lekker zo.
Ja. En ik had dus het premature babytje zo inie, minie, minie. En ik had echt gewoon zo'n grote vent baby. Gewoon zo'n lange baby in mijn armen ineens. Ja, het is heel leuk om beide nu. Achteraf gezien heel mooi dat ik het heb mogen meemaken.
Ja, fantastisch. En nog een zesde?
Nou, ik zeg dus altijd, wij zijn denk ik helemaal oké hoor. Want we hebben dus nu een gezin, we vormen een gezin met 7, 5 kindjes. Dus we hebben het huis vol. Maar ik weet dus, ik zeg dus daarom nooit van nee, hoeft niet meer. Ik durf dat niet uit te spreken. Want als ze allebei naar de basisschool gaan.
Ja.
En ik mis dat baby heel erg. En mijn lijf kan nog.
Yeah.
Ja, why not? Snap je? Het is het allermooiste wat er is. Dit is een wonder als het lukt. En het is het mooiste wat er is. Dus ik zeg dus niet, nee, ik hoef nooit meer kinderen. Nee. Maar ik denk dat we wel oké zijn.
Dus over 6 tot 8 jaar kan het best zijn dat je bij ons weer aan tafel zit.
Wie weet.
Nou, gezellig. Bij deze ben je uitgenodigd.
Leuk.
Ja.
Seizoen weet ik veel wel.
Ja, hoeveel seizoen is dat voor jou? Precies. Hé, lieve Laura.
Ja.
Dank je wel.
Nee, bedankt voor jullie, voor dat ik mocht komen. komen voor de uitnodiging.
Heel leuk dat je er was.
Alcoholvrije bubbels.
Wat lief, ja, want inderdaad, we geven borstvoeding. Dus ja, geen alcohol. Ja, ja, nog steeds.
Hij schijnt heel lekker te zijn. Leuk. Wij moeten hem ook nog proeven.
Nou, lief.
Maar van World of Nix aangeboden voor jou.
Dankjewel. Dus, heel lief van jullie.
Vond je het leuk of heb je iets geleerd? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan ons vinden op Instagram, maar we zijn natuurlijk in je favoriete podcast-app. Laat daar ook wat sterren achter of een review. Dat vinden wij echt superleuk. Voor nu, tot de volgende keer. Joehoe!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.